En zo komen wij in Exodus hoofdstuk 24, na enige aanwijzingen en na de belofte van wat genoemd wordt Gods geleide. Dat wil zeggen dat de Heer hen zou brengen in het land, dat hij hen beloofd had en de vijand voor hun aangezicht zou verdrijven in de loop der tijd. Daarna zijn wij terecht in hoofdstuk 24... waar de Heer spreekt tot Mozes en zegt, vers 1, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En buigt u neder van verre. En dat Mozes alleen zich naderen tot de Heere, maar dat zij niet naderen. En het volk klimmen ook niet op met hem. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heeren en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem. En zij zeiden, al deze woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heeren. En hij maakte zich des morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onder aan de berg en 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. Hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandofferen offerden en de Heere dankofferen offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en zeide, ziet, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heere met jullie gemaakt heeft over al die woorden. Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Toen zei de Heer tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar, en ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik geschreven heb, om hen te onderwijzen. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. En hij zei tot de oudsten, blijf gij ons hier, totdat wij weder tot u komen. En ziet, Aaron en Hur zijn bij u. Wie enige zaken heeft, zal tot dezelfde komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op het opperste dienstbergs in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. En daarna volgen hoofdstukken, vele hoofdstukken, met in het algemeen de voorschriften over de bouw van de tabernakel en de inzettingen rondom die tabernakel. En dat is dan tot en met hoofdstuk 31. Dat wil zeggen, dat neemt een flink stuk in beslag. En waarom het zo in elkaar steekt, och. In ieder geval blijven wij lang verwijlen dan, als we dat allemaal doornemen, bij de situatie waarbij Mozes op die berg is. Dat duurt per slot 40 dagen. En in die 40 dagen gebeurt nogal wat, terwijl aan de ene kant wij lezen over instructies over de bouw van de tabernakel en daarmee de inzetting van de Oudtestamentische eredienst, om zo te zeggen, vinden wij ook dat tegelijkertijd, en dat is hoofdstuk 32, dat tegelijkertijd het gouden kalf ontworpen wordt, dan wel beworpen, want dat woord wordt gebruikt in de vertaling, en wordt geïnstalleerd enzovoorts. De geschiedenis heeft twee kanten en zo blijft het eigenlijk tot aan het einde van dit Bijbelboek aan toe. Want na dat intermezzo met het gouden kalf moet Mozes weer die berg op en daarna volgen weer de instructies over de bouw van de tabernakel. Dat wil zeggen, niet zozeer de instructies, maar de praktische uitwerking daarvan wordt besproken of beschreven. Maar dat is feitelijk een soort herhaling van wat in de instructies al gegeven was. Kortom, de rest van dit Bijbelboek, dat mogen dan nog vele hoofdstukken zijn, maar de rest van dit Bijbelboek handelt om Mozes en de berg en het volk daaromheen verzameld. En dat is de historische omstandigheid en daarnaast de bouw van de tabernakel. En dat naar het voorbeeld, zo staat het dan in het Nieuwe Testament geciteerd, naar het voorbeeld van wat aan Mozes op de berg getoond was, zodat hij dan toch een heleboel dingen heeft gezien, of in ieder geval iets heeft gezien, dat ons hier dan toch verder niet vermeld wordt. Het blijft enigszins verborgen. Niettemin vinden we hier een schildering, min of meer statisch, want veel gebeurt er ook al niet, een uiteenzetting, een schildering van hoe de verhoudingen nou eenmaal liggen. Dat wil zeggen die hiërarchische verhoudingen in het bijzonder, namelijk de vraag of het met betrekking tot de vraag wie eigenlijk verantwoordelijk is en waarvoor. Het zijn dingen waarvan ik dan altijd meteen roep, ja, daar weten wij in onze dagen eigenlijk niks meer van. We hebben dat verdrongen, wij kennen het niet meer. Wij kennen niet dingen als machtsverhoudingen enzovoorts. Wij kennen ze wel, maar officieel bestaan ze niet of nauwelijks. En wij worden ook tegenwoordig zodanig opgevoed dat we daar helemaal geen weet meer van hebben. En ik ga dat maar niet toelichten. Misschien bent u het met mij niet eens, dat kan goed, maar dan voel ik me ook niet geroepen om uit te leggen hoe die dingen liggen. Dat je als onderwijzer in de klas geen gezag hebt, zal ik maar zeggen. En dat je niet moet denken dat je, omdat je meester bent, dat je dan de baas bent. Dat is helemaal niet zo. Dat weet u toch, hè? Dat was de laatste dagen in het nieuws. Dus dat hoef ik dan niet uit te leggen. Maar het is een afspiegeling van onze hele samenleving, feitelijk. Wij kennen dat niet meer. We hebben gezagsverhoudingen dan ook inderdaad afgeschaft. Zo zie ik die dingen. En ja, dat past op geen manier binnen enige Bijbelse context. En binnen dat geheel past ook niet het idee dat wij van doen hebben met die figuur. Sorry, het klinkt oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet. Maar met die figuur die zegt, ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik heb jullie geformeerd, ik heb de hemelen uitgespannen en de aarde gemaakt om te bewonen. Ik ben jullie God, buiten mij is er niemand, kijk het maar na. En ik zal je vertellen wat ik doe. Take it or leave it. Dat staat er niet bij, maar daar komt het wel op neer. En de bedoeling is dat voor mij alle knie gebogen zal worden in de hemel, op aarde en onderaan. Ik was in gedachten in Jesaja 45, maar ja, dat komt omdat ik daar gisteren over gesproken heb, dus het ligt nog bovenop. Maar het had ook een ander hoofdstuk kunnen zijn, hoor. Dat geeft niet zoveel, het is precies hetzelfde. En voor de rest, de wereld maakt zichzelf gesneden beelden, maakt zich zijn eigen goden en stelt zich daarmee, de mens stelt zich daarmee boven God en boven het hele begrip God enzovoort. Dat was toen zo, dat is in onze dagen ook zo. En wij kennen dus die verhoudingen niet meer, maar daar gaat het wel over in dit schriftgedeelte, want het gaat over enige mensen in Israël die hoog op die maatschappelijke ladder staan, niet omdat ze dat gezocht hebben, Niet omdat daar over gestemd is geworden bij algemene verkiezingen of per referendum, maar gewoon omdat God ze heeft aangewezen. Dat is het dan. En dus spreekt de Heer, 24 vers 1, van Exodus, dus de Heer spreekt tot Mozes. Dat valt niet op, want we weten niet beter. Dat is die Mozes die de Heer geroepen had, van jongs af aan eigenlijk al. Van 80 jaar geleden minstens. Vanaf zijn geboorte had de Heer gezegd, die Mozes, dat gaat hem worden, die gaat mijn werk doen. Enzovoorts. Zijn gezag wordt weliswaar ook in twijfel getrokken in de loop van de geschiedenis van Israël, met name Israël in de woestijn. Maar niettemin, de Heer zegt, dat is hem. Dus de Heer zegt, spreek tot Mozes. En hij zegt, klim op tot mij, tot Jehovah, tot ik ben. Gij en Aaron, Nadab en Abihu. Dat is wil zeggen, hij, Mozes en Aaron, die we leren kennen. Nou ja, die we hebben leren kennen, niet alleen als de oudere broer van Mozes, maar we hebben hem ook leren kennen als de woordvoerder. Dat wil zeggen, Mozes was verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar het woord wordt gevoerd, gesproken door Aaron, die fungeert als de mond van Mozes. En ook overdrachtelijk en profetisch ligt die situatie zo. Want wij hebben geleerd dat Aaron de eerste hoge priester wordt van dat oude verbond. En dat oude verbond hangt weliswaar aan Mozes, die geacht wordt de middelaar van dat oude verbond te zijn. Maar voor zover er gesproken wordt, ook onder het oude verbond der wet, gebeurt het door wat per definitie heet de priesters, die dan onder leiding staan inderdaad van de hoge priester, en Aaron is de eerste daarvan. Dat is ook waarom hij zo heet, want Aaron wordt geacht de drager van het licht, de brenger van het licht te zijn. Bij Aaron moet je denken aan licht. Dat is wat zijn naam voorstelt. En het licht is dan inderdaad het woord van God, namelijk al wat openbaar maakt is licht, enzovoort. Hier wordt genoemd Mozes, klim op tot de Heer, gij en Aaron, zijn broeders, en Nadab en Abihu, dat zijn de oudste zonen, de twee oudste zonen van Aaron. Wij wisten dat, want het wordt geloof ik al vermeld in Exodus 6, als ik het wel heb. Maar dan zijn we daar al geweest. In Exodus 6, vers 23. Of zie ik dat verkeerd? 6, vers 23. 6 vers 22. 6 vers 22. Waar dan staat, en Aaron nam zich tot een vrouw, Eliseba, dochter van Abinadab, zuster van Nehesson. En zij baarden hem Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Daar hebben ze alle vier. En ik weet niet of ik het gezegd heb, maar Abinadab en Nahesson, Eliseba, dochter van Abinadab, en daarmee de zuster van Nahesson, wil zeggen dat zij zijn uit Juda, uit de tak van Peres, en dus uit de geslachtslijn van David. En de aardigheid ervan is dat je dus toch ziet dat die koninklijke lijn van Juda via David, dat die wel degelijk gelieerd is aan de hogepriesterlijke lijn van Aaron. Dus rechtstreeks familieverwantschap. voor wat dat waard is. Nou ja, wat het waard is, het wordt in de Bijbel vermeld dat dat zo is. Ook al zou het niet zo zijn, niet vermeld worden, dan nog zouden we het zware vermoeden hebben. Want ja, het is één volk en zo groot was het volk nou ook weer niet toen. Dus dat de familierelatie is, ja in elk geval, bovendien, Aaron is uit Levi en de... En zijn vrouw is uit Juda, maar Levi en Juda waren natuurlijk broers. Dus familie is het sowieso. Dus veel betekent het ook niet, maar dat het vermeld wordt dat er een familierelatie is. Ja, dat is zo. Maar ja, de families van de hoge priester en van de koning, ook later in de loop van de geschiedenis, liggen uiteraard dicht bij elkaar en wonen dicht bij elkaar. En hun functie en verantwoordelijkheid ligt dicht bij elkaar. Want beide huizen worden geacht aan het hoofd te staan van heel Israël. Maar hoe dan ook, het zijn Nadab en Abihu. Wij leren later dat het met die twee dan toch beroerd afloopt. We komen ze later tegen in nummerie, ik noem het maar even. Ik weet niet wanneer daar verder aanleiding toe is. Maar in nummerie 3, daar vindt u de telling van de Levieten. Dat is een telling terwijl de Heer met Mozes gesproken heeft op de Berg Sinaï, want zo staat het in. Nummer 3, vers 2. Inmiddels, en dit zijn de namen der zonen van Aaron, de eerstgeborene Nadab, daarna Abihu, Eleazar en Itamar. En het zijn, vers 3, dit zijn de namen der zonen van Aaron, der priesteren die gezalfd waren, welker hand men gevuld had om het priesterambt te bedienen. Hier wordt het dus expliciet vermeld. Vers 4, maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht des Heren, als zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren in de woestijn van Sinaï brachten en hadden geen kinderen. Geen zonen. Doch Eleazar en Itamar, dat zijn zonen nummer 3 en 4 van Aaron. Doch Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt voor het aangezicht van hun vader Aaron. Kortom, Nadab en Abihu verdwijnen van het toneel en worden opgevolgd door Eleazar en Itamar. En Eleazar kennen we later als de tweede hoge priester van het oude verbond. U weet wel, via de berg Hor en wat het maar was, allemaal. En bovendien leren we dan ook nog dat bij gelegenheid het hoge priesterschap bij het geslacht van Eleazar verdwijnt en terechtkomt bij Itamar, zoals het was in de dagen van Elia, in het boek Richteren. En daarna ging het dan toch weer terug van het huis van Itamar naar het huis van Eleazar. Het wisselde. Dat wil zeggen dat priesterschap, ook onder het oude verbond, was niet stabiel. En de aardigheid ervan is dat als ik het nu moet samenvatten, dan zeg ik, nou ja, wat er gebeurt is inderdaad dat het priesterschap van Aaron op een of andere wijze ooit bij Aaron en zijn huis zou verdwijnen, helemaal, en zou overgaan naar Melchizedek. Dat wil zeggen, het hele Oud-Testamentische priesterschap zou verdwijnen, vervangen worden door het Melchizedekse priesterschap, dat wil zeggen het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat is wat het is. En vandaar die onstabiliteit van het priesterschap in Oud-Testamentische tijd. Het was sowieso een tijdelijke, een labiele aangelegenheid. Dat is waar het over gaat. En meer zal ik er nu niet van zeggen. Ook zelfs in het Nieuwe Testament vind je dat nog terug. Want dan lees je dingen als Kaja, iemand die heet Kaja vast, welke zelf een jaars hogepriester was. Dan sta je meteen toch op het verkeerde been. Deszelf een jaars hogepriester. En dan komt men ons uitleggen, ja, ze deden het bij toerbeurt. En ja, dat kan nog wel wezen, maar dat was toch niet de bedoeling? Zo is het toch niet ingesteld onder Mozes en onder Aaron enzovoort. En dan moet ik zeggen, nee, dat was ook zo. Maar ja, er is wat mee afgesukkeld met het Oud-Testamentische hogepriesterschap. Bovendien zijn er dagen geweest waarin het ambt gewoon verkocht werd. Aan de meest biedende, via Marktplaats of zo, weet ik veel, via wat, maar dan, ja, dat heb je met alle ambten in de wereld altijd gehad. Er kon gekocht worden. Ook de keizers van het Heilige Roomse Rijk, Duitsers zijn dat, maar dat doet er nou niet toe. Maar ook die kochten hun ambt. Er gingen zwaar geld lenen bij de bank. Toen hebben ze ook de rente ingevoerd, want ja, het was anders niet te doen. Maar goed, zoveel geld dat er mee gemoeid was. Nee, zo ging dat. De ambt werd gekocht. En voor de Rooms-Katholieken onder u, datzelfde geldt voor de pausen. Jawel, je moest wel schathemeltje rijk zijn of een boel geld kunnen lenen. En meestal allebei om zo'n ambt te kunnen verwerven. Dan ging het zomaar dat. En zo is het met de priesters onder het Joodse volk ook geweest, hoor. In de dagen van, in de dagen van het Griekse Rijk eigenlijk. En daarna de Hasmoneeën. En wij kennen ze ook als Maccabeën trouwens, enzovoort. Lees je die geschiedenis maar eens na hoe dat ging. Het blijft een beetje labiele zaak. En voor wat deze Nadab en Abihu betreft, ja, vreemd vuur brachten ze op het altaar. Ik ben er stellig van overtuigd dat er later nog heel wat meer priesters geweest zijn die vreemd vuur hebben gebracht op het altaar. Oh, het vuur gaat uit, was maar aansteken. Gewoon weer even aansteken enzovoort. Dat is vreemd vuur. Want ja, het vuur moest aangehouden blijven. Dat wil zeggen, men moest het vuur aanhouden. Want het vuur was oorspronkelijk, idealiter, maar het vuur was oorspronkelijk door de Heer gegeven. Dat is niet algemeen bekend, maar daarom zeg ik het maar weer een keer. Als men de Heer wat offert en het is een vuuroffer, dat wil zeggen het wordt geacht te branden, dan moet de Heer het zelf aansteken. En met vuur uit de hemel neemt hij eventueel dat offer tot zich. Hetgeen hij wel zo deed bij Abel, maar niet bij Kaïn. Dat soort dingen. Maar zoals het gebeurde bij de inwijding van de tabernakel en later bij de inwijding van de tempel en onderweg nog eens een paar keer met een offer. Bij Abraham of bij, Manoach? Of zo. Waar het maar was allemaal in de Bijbel. De Heer zelf zendt vuur uit de hemel en dat vuur moest brandend gehouden worden. En dat vuur kwam op het brandofferaltaar, maar hetzelfde vuur werd ook gebruikt voor het reukofferaltaar en alles wat er maar branden moest in de tabernakel of tempeldienst. En vreemd vuur, ja, dat kan niet, want daarmee werd dus iets wat voor de Heer bestemd was, gegeven aan iemand anders. En dus aan iemand anders zijn vuur, bedoel ik, hè. En Nadab en Abihu deden dat, en dat heeft hen het leven gekost. Wij vinden ze ook in nummer 26, die twee. Nummer 26, vers 61. Waar staat die vers 60? En aan Aaron werden geboren Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab nu en Abihu waren gestorven toen zij vreemd vuur brachten voor het aangezicht des Heeren. Zo is dat. En je vindt dat ook vermeld in Leviticus hoofdstuk 10. In Leviticus 10, want daar is die geschiedenis. Leviticus 10 begint met: en de zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welk hij hun niet geboden had. Het vuur was dus niet afkomstig van de brandofferaltaar, daar komt het op neer. En toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En zij stierven voor het aangezicht des Heren. En dan in vers 6, zij sterven dus, en dan vers 6. En Mozes zei tot Aaron en tot Eleazar en tot Itamar, zijn twee overgebleven zonen. Gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft, de grote toorn over de ganse vergadering komen. Maar uw broederen, het ganse huis van Israël, zullen deze brand die de Heer aangestoken heeft, bewenen. Gij niet dus. Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft. Want de zalfolie des Heer is op u. En ze deden naar het woord van Mozes. Dat wil zeggen, die twee worden opgevolgd door een overgebleven twee broers. En dat was het dan. Maar ja, het is natuurlijk toch de uitbeelding van een oud verbond dat beëindigd wordt. En een nieuw verbond dat er in de plaats komt. Zo is dat. Het mag niet zo moeilijk zijn, want ik ga er nou niet echt uitgebreid op in. Maar het mag niet zo moeilijk zijn om te herkennen en daarmee te erkennen dat het brengen van vreemd vuur door Nadab en Abihu de uitbeelding is van de religie, de dienst onder de wet, waarbij de mens zelf voor God iets zou moeten presteren, waarbij de mens zelf iets God zou moeten aanbieden en daar kan niks van terechtkomen. Na die normen van die wet is de mens desdoods schuldig en wat hij hem ook aanbiedt, het schiet tekort, het is verkeerd. Dat is wat het is. En dus, dat hele oude verbond verdwijnt en er komt een nieuw verbond voor in de plaats. Dat is het. En bovendien, die Eleazar en Itamar eventueel, maar die Eleazar, die dus inderdaad de opvolger wordt van Aaron, is sowieso een uitbeelding van het nieuwtestamentische priesterschap. Op nog een paar niveaus meer namelijk, want wij kennen hem ook onder de naam Lazarus. En daarmee als een van de namen en titels feitelijk van Christus, degene die hulp is. Want dat is wat de naam Eleazar, Eliezer, Elazar of Lazarus nou eenmaal betekent. En in het Nieuwe Testament, de opstanding van Lazarus is niet anders dan een uitbeelding van de opstanding van Christus als hoge priester van het Nieuwe Verbond. De eerste van het Nieuwe Verbond, om zo te zeggen. Maar goed, het zijn allemaal lijnen die doorgetrokken worden. Maar hier in Exodus 24 is het nog Mozes en Aaron en Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. Maar ja, dat is de rest van vers 1 dus. En 70 van de oudsten van Israël. Maar u weet dat wij kennen sowieso een betrekkelijk officiële raad van oudsten in Israël. En dat zijn er nou eenmaal 70. Ik weet wel dat er pas later zo vermeld wordt. Maar dat is nou eenmaal hoe het gaat. Per traditie, in de dagen van Mozes al ingesteld. Oudsten van Israël en er worden de 70 gerekend tot die raad van oudsten. Het begrip oudsten is een tamelijk breed begrip. Het betekent gewoon degene die verantwoordelijkheid dragen. Dat is wat het is. Ik weet wel, mijn grootvader legde ooit uit, maar dat was naar aanleiding of aan de hand van het Nieuwe Testament. Dus die zei gewoon, ja, het woord oudsten, dat is niet een ambt. Want presbyteros, presbyter. Dat betekent gewoon iemand die oud is op leeftijd, in jaren. Bij dat laatste had hij gelijk, dat is wat het betekent. Maar hij had geen gelijk, want het is wel degelijk een ambt. In hangt er vanaf wat je onder ambt verstaat. Maar als je onder ambt verstaat iemand die verantwoordelijkheid draagt, iemand die dat dus ook aangerekend kan worden, bedoel ik, die nou helemaal daarvoor is. Iemand die verantwoordelijkheid draagt en gezag heeft. Ja, als dat een ambt is, nou wel nu, dan is oudste een ambt. En zo komt het in de Bijbel voor. En ook in het gewone Nederlands, en daarom geneer ik me niet om dat zo te zeggen, ook in het gewone Nederlands, het begrip oudste mag dan, regel 1, betekenen iemand op leeftijd, een bejaarde. Het neemt niet weg dat regel 2 in je woordenboek dan toch zegt, iemand die ouder is in rang. En daar heb ik het over, rang. Dat wil zeggen, iemand die vooraan staat in de pikorde. Dat is van rangen en standen overgebleven, pikorde. Het is een belachelijke term natuurlijk. Maar goed, het komt uit Zweden. Ze hebben in Zweden wel eens betere dingen gemaakt dan woorden als pikorde. Maar toen maar weer. Nee, dat komt omdat dat bestudeerd werd onder de kippen, hoe het onder de kippen ging. En dat er wel degelijk een rangorde bestaat van wie er eerst mag bij de voerbak enzovoorts. En als er iemand hoger in de pikorde kwam, dan moest hij een lager in de pikorde, moest plaatsmaken voor de hoger. En daar komt het woord pikorde vandaan. Zoek het maar op. Kan je dat tegenwoordig allemaal makkelijk vinden op internet. Pikorde. Maar ja, dit is gewoon rangen en standen. En oudste kan zijn oudste in leeftijd, het kan ook zijn oudste in rang. En in militaire dienst moesten wij dat gewoon leren. Stond zwart op wit in het handboek soldaat. Dat als er iemand een leiding moest hebben, dan moest het iemand zijn met de meeste sterren of strepen. Iemand met de hogere rang. En als die zo iemand er niet was, omdat er alleen maar mensen met dezelfde rang waren overgebleven, gewoon ordinaire kanoniers, want we waren bij de artillerie, Dan is degene met de hoogste leeftijd de verantwoordelijke. Zo heet het. En daarmee oudste in rang. Daar gaat het maar om. En 70 oudsten van Israël, ja, dat zijn gewoon degenen die de grootste verantwoordelijkheid dragen. Om wat voor reden dan ook. Of dat van nature zo gegaan is, min of meer vanzelfsprekend dat die aangewezen zijn, dat doet er allemaal niet toe. Hoe gaat zoiets in de samenleving? Hoe gaat zoiets onder kippen? Ja, dat weet ik ook niet, maar 70 oudsten van Israël. Let op dat je dat dus hebt. Je hebt daar een hele volk Israël, maar je hebt 70 oudsten die dat volk dus als het ware vertegenwoordigen. Viseren als een soort volksvertegenwoordiging. In Nederland hadden wij de raad van notabelen. De uitdrukking is van Wim Kan, maar de notabelen. Van de notabelen. Dat woord is blijven hangen. Want toen wij in Nederland ineens een koning kregen, nadat de Russen de Fransen de deur uitgejaagd hadden hier in Nederland, leuk is dat eigenlijk wel. Het waren de Kozakken die de Fransen hier weggejaagd hebben. Maar ja, laat het over Napoleon en de Russen niet hebben verder. Maar goed, toen moest er in Nederland ineens een koning komen en een grondwet, en dat moest door het volk geratificeerd worden, maar er was geen volksvertegenwoordiging. En toen is, ik weet niet wie het geregeld, ja, officieel heeft koning Willem I dat geregeld. Er is een uitnodiging uitgegaan naar, ik geloof, 700 zoveel, als ik het goed herinner. Maar dat kunt u allemaal nazoeken. Naar, ik geloof, een stuk of 700 mensen in Nederland. Die werden geacht notabelen te zijn, oudsten van het volk. Dus ze kregen de uitnodiging om dan en dan bijeen te komen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Om te stemmen over een ontwerp grondwet. Dat is de raad van notabelen enzovoorts. Nou, niet iedereen is komen opdagen. En het was ook maar tijdelijk, je moest toch iets. Want daarna heeft men inderdaad een eerste en een tweede kamer ingesteld en al dat soort dingen meer. Maar het moest ergens beginnen. Het begon met zo'n raad van oudsten. Gewoon mensen die, om wat voor reden dan ook, onder wat voor argumenten dan ook, kregen ze zo'n uitnodiging thuis. Het heeft de koning behaagd. En die was er ook nog maar net trouwens, maar vooruit. Maar het heeft de koning behaagd om enzovoorts. Of u zich maar wilde melden bij de... in Amsterdam. Dat is het verhaal van de notabelen. En dit is met Israël heb je dat ook. Raad van oudsten. Zo werkt dat. En zij vertegenwoordigden het hele volk. Daar heeft men veel later met terugwerkende kracht onder het Joodse volk het Sanhedrin op gebaseerd. Dus niet Israël, dus dat is het Joodse volk. We hebben het nou maar over de twee stammen onder het Judaïsme van de Babylonische ballingschap en daarna. Daar heb je dan de Sanhedrin. Dat is trouwens ook weer verdwenen nadat het in het Nieuwe Testament gefigureerd heeft als volksvertegenwoordiging van het Joodse volk onder leiding van de hoge priester. En daarna heeft men in onze dagen ergens in bepaalde kringen, die in het Jodendom ook niet serieus genomen worden, maar men heeft ooit weer een keer een Sanhedrin opgericht. Kan iedereen doen natuurlijk, en ook onder de Joden gebeuren die vreemde dingen. Maar het schijnt dat er vandaag ook een Sanhedrin bestaat. Enzovoort. Alleen men beschouwt het als... en bepaalde extreme, sectarische, orthodoxe, Joodse groepering. Maar niettemin, zo werken die dingen. Met terugwerkende kracht doet men dat dan. Maar hier zijn er gewoon 70 oudsten van Israël. En die zouden op een of andere wijze moeten naderen tot de Heer. En van verre zich nederbuigen. Dat wil zeggen knielen. Eventueel plat gaan liggen, want dat kan ook nog bij nederbuigen. En vervolgens, en dat Mozes alleen zich naderen tot de Heere, maar dat zij, de hele rest, dat zij niet naderen en het volk ook niet. Het volk klimmen ook niet op met hem. Maar betekent wel dat er sprake is van een bepaalde volgorde en dat het allemaal is in de richting van de berg, maar dat uiteindelijk alleen Mozes die berg op zou gaan. Hetgeen dus ook inderdaad gebeurt, maar in gedachten heb je dan toch voor je het hele volk en dan voor het volk uit die 70 oudsten en dan heb je ook nog Aaron, Nadab en Abihu. Maar dat is het dan. Nou goed, dat was de opdracht die Mozes krijgt. En Mozes kwam en verhaalde aan al het volk al de woorden des Heeren en al de rechten. Al die inzettingen, wat het maar was. Toen antwoordde al het volk met één stem en ze zeiden... al deze woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was dus eenstemmig, met eenparigheid van stemmen heet dat... Volgens zich, nee, maar dat gaan we doen hoor. Al die inzettingen waarvan je zojuist natuurlijk een heleboel gelezen hebt in de voorgaande hoofdstukken. En er komt natuurlijk nog meer. Ze gaan het doen en dan staat er en Mozes beschreef al de woorden des Heeren. Schreef die dingen op, zoals we het hiervoor gelezen hebben. En hij maakte zich des morgens vroeg op en hij bouwde een altaar onderaan de berg. Altaar is altijd de uitbeelding van de dienst aan God, of aan een God, maar aan God. Hij bouwde een altaar onderaan de berg en ook 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. Dat wil zeggen, dat zijn gewoon steenhopen, dat is de klassieke manier en meest voor de hand liggende manier om een soort monument op te richten. Men stapelt stenen op. Dat doet men nu nog in die omgeving. Hoe zou het anders moeten? En dat is wat dus gebeurt. Het gebeurt hier niet voor het eerst, want in Genesis vind je ook al bij gelegenheid oprichten van zo'n berg stenen. Al was het maar een Gilead. En later vind je het ook bij de doortocht door de Jordaan bijvoorbeeld. 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. Als monument. Ik heb me laten vertellen dat de restanten van die 12 kolommen tot vandaag nog te zien zijn. Ik mag niet overdrijven, maar het wordt aangewezen op wat tamelijk onduidelijke foto's, als u het mij vraagt. En daarnaast moet ik zeggen, ja, te zien zijn, dan moet je eerst zien dat je er komt. En, maar meestal als je dat gaat proberen, word je gezien. Wordt gezien dat je komt en dan kom je er dus echt niet. Want in Saoedi-Arabië, daar kom je zomaar niet in. Zeker niet als, niet als toerist, maar zeker ook niet als onderzoeker. Dus ja, maar of het er is... Nou ja, ik ken mensen ook onder ons, die laten gewoon foto's zien van Google enzovoorts. Of hoe heet dat? Google Earth enzovoorts. Van de, of het zo is, of ik kan dat niet bevestigen, ik kan het ook niet ontkennen. Het maakt me ook niet zoveel uit eigenlijk. Maar wat je mag verwachten eigenlijk toch ook wel... is dat als hier 12 van die steenhopen worden opgericht... dat het toch wel enigszins de bedoeling heeft... dat het na verloop van tijd nog steeds te zien is. Dat is de aardigheid van monumenten oprichten. Waarna de vraag is... 3.500 jaar later nog steeds? Dan zeg ik, nou, als dat zou kunnen... Wij kennen bouwwerken, steenhopen, die ouder zijn dan 3.500 jaar... Nou, niet zoveel, maar... Zit iemand moeilijk te kijken, van, waar heeft hij het nou over? Hè? Nou, die is... Ik weet niet of die zo oud is, maar de piramiden... En sommige althans, in ieder geval de grote piramide, is zeker zo oud. Ja. Als je maar genoeg stenen hebt en ze hoog genoeg opstapelt, dan is... is de kans groot dat het wel blijft staan, een poosje. Nou ja, dus het zou maar zo kunnen, het zou mij niks verbazen, dit soort dingen. Maar staat er, hij bouwt 12 kolommen en een altaar, dat wijst men dan ook netjes aan op de foto enzovoort, maar doe maar. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls, dat wil zeggen de dienstknechten, want jongeling en jongeling, heb je weer zoiets? En jongeren, je kunt ook bewijzen dat dat betekent iemand die jong van leeftijd is. Maar een van de betekenissen van het woord jongeling is ook gewoon die van personeel. In heel wat ons bekende talen is dat ook zo. In het Nederlands weet ik het niet zeker. Maar in het Engels wel. Want the boy... Die kan best al 70 jaar zijn of zo, de boy. Als je in een ondergeschikte positie zit, dan heet die boy. Hè? Sommige, vooral gekleurde, zwarte mensen houden daar niet van, dus die noemen zichzelf man. Spreken elkaar aan met man in het Engels. Man, uitdrukkelijk in plaats van boy. Want zo worden ze sinds de slavernij genoemd, boy. Personeel, de ondergeschikte, de boy. Ongeacht de leeftijd. En in Frans heet de man nog steeds een garçon. In Duitsland heet zo iemand ober. Duitsland is wat dat betreft totaal anders. Heet ober. Dat is iets hoogs, dat weet u toch, hè? Een ober. Maar in Frankrijk heet het gewoon een garçon. En als je het woord garçon tegenkomt in het Frans, je weet niet wat het betekent, schrijf dan maar op jongen. Maar het kan de ober zijn dus, toch wel. Maar het is iemand ondergeschikt, het is personeel. De garçon, de boy. En in de Bijbel is dat ook zo. En ik weet niet, in onze Statenvertaling niet, maar er zijn andere Nederlandse Bijbelvertalingen waarin je nooit leest over 12 discipelen, maar over de jongeren. Gewoonlijk ben je dan in de Roomse kring beland, denk ik. De jongeren. De Heer Jezus en zijn jongeren. Nou, dat denk ik niet, nee.
Wat een jonge jongens, discipelen. Is wel een geleerd.
Hoe oud was de Heer Jezus zelf?
30.
Is dat jong of niet?
Ja.
Ja, oké, okay, was hij zelf ook een jongere. Dus ja, dus ze schiet niet echt op. Het valt trouwens aan te tonen, binnen de Bijbel, zonder een andere context, maar gewoon binnen de Bijbel valt aan te tonen dat er lui zijn die al 40 jaar oud zijn en dan nog genoemd worden een jongere. Of een jongeling. Maar dat komt omdat het niet over leeftijd gaat. Jongeling is gewoon het tegenovergestelde van oudste. En dat gaat ook niet altijd over leeftijd. En in militaire dienst, een oudste in rang was in mijn dagen al gauw iemand van betrekkelijk jonge leeftijd. Dat ben ik. Officieren, ja, dat waren lui die van nauwelijks 20 jaar, 21, 22, die waren officieren. Op zijn minst kadetten en dan luitenants enzovoort. Dat zijn officieren. Maar de onderofficieren, het woord zegt, de onderofficieren, waren lui die worden nooit officieren, blijven onderofficieren. Dus ze zijn sergeant of wachtmeesters, was dat bij ons, maar vooruit. En in het gunstigste geval heten ze een stip, een adjudant, of hoe het maar heten mag. Maar ja, nog steeds onderofficier, maar tot hun pensioen aan toe, hoor. Maar de oudere in rang was soms maar de helft van de leeftijd van zijn onderofficier. Het zegt niks. Het heet oudste in rang, maar dat zit hem in de rang en niet in de leeftijd, enzovoort. En hier, jongelingen, ja, gaat niet om de leeftijd, het gaat om personeel. Hij zond de jongelingen van de kinderen, die brandofferen offerden en de heren dankofferen offerden van jonge ossen. Normaal gesproken zouden die niet zo ver naar voren mogen komen als behorend tot het gewone volk. Maar omdat er een klus te klaren was enzovoort, worden ze dus gestuurd, dat staat er ook. En voor de gelegenheid moesten ze naar voren. Om die offers daar te bedienen enzovoorts. Dat is het dan, dat zijn de jongelingen. Maar dat gaat niet over de kinderen of degene in jonge leeftijd. Maar gewoon personeel om dat werk te doen. En dat was het dan. En Mozes nam een deel van haar bloed. Hier heet het ineens de helft. Bij andere keren staat dezelfde uitdrukking. En dan heet het een deel, een gedeelte. Ik weet niet waarom dit nou weer de helft is. Mij zegt het niks. Het is een deel. Hij nam de helft van haar bloed en zette het in schalen, in bekkens. En de helft van haar bloed, andere deel dus, sprengde hij op het altaar. Dat moet dan wel een flink groot altaar geweest zijn. Hetgeen het ook aannemelijk maakt dat de restanten daarvan tot vandaag nog te zien zijn, eventueel. Maar alles, het hele altaar, werd besprengd met dat bloed. Hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. Dat zijn dus de woorden uit vers 4, ja, uit vers 3 eigenlijk al. Al deze woorden zullen wij doen. Mozes beschreef al die woorden des Heren. En in vers 7, hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Dat wil zeggen, het zijn dezelfde woorden als uit vers 3. De woorden van het volk bedoel ik nu. Maar het is naar aanleiding van dezelfde woorden des Heere. Het wordt dus herhaald. Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. En toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en zeide, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heere met jullie gemaakt heeft over al die woorden. Waarna volgt, althans in mijn Bijbel, een verwijzing naar Hebreeën 9 en eventueel ook 1 Petrus 1. Waar staat in uw Bijbel waarschijnlijk ook, hè? Hebreeën 9 ligt het meest voor de hand, omdat er enig commentaar geleverd wordt. 1 Petrus 1 vers 2 geeft feitelijk geen commentaar, spreekt gewoon over het bloed der besprenging. Maar Hebreeën 9 geeft wel commentaar. Het is bovendien sowieso een opmerkelijk hoofdstuk, omdat Hebreeën 9 een overzicht geeft van de tabernakel. En met overzicht bedoel ik ook dat het kort gebeurt, want in het Oude Testament vinden we dat niet. In het Oude Testament vinden we hoofdstukken lang en nog een keer hoofdstukken lang een beschrijving van het tabernakel. En de enige andere plaats is inderdaad Hebreeën 9, maar u wordt geacht te weten dat de apostel, ik neem aan dat het Paulus was namelijk, dat de apostel in die zogeheten Hebreeënbrief uiteenzet dat wij gelovigen niet leven onder het oude verbond en dus niet geacht worden te leven onder de wet. En ook niet onder de ceremoniële wet. Ja, ik stopte met spreken, omdat ik moet dat eigenlijk zo niet zeggen. Want nou wek ik de indruk alsof er zoiets bestaat als een ceremoniële wet. Maar ja, men heeft dat hele begrip ceremoniële wet uitgevonden om als christen met de Bijbel in de hand dan toch te leven onder de Mosaïsche wet. Men zegt dan, ja, God heeft ons verlost van de wet, maar dat is de ceremoniële wet. Want de morele wet, dat is de wet van gewoon geboden en inzettingen. Daar moeten wij ons aan houden, daar moeten we onder leven. Maar we zijn verlost van de ceremoniële wet. En als je vraagt wat betekent dat, dan komt er nog een hier op neer. Dat betekent dat we niet meer al die offers hoeven te brengen. Dus dat is lekker voordelig. En sommigen hebben ook dat niet begrepen en zeggen, ja, maar het mag wel hoor. En vinden zich helemaal doordat ze ook vandaag, ook als christen, het Chanukka-feest vieren, een feest wat überhaupt in de Bijbel nooit ingezet is, komt wel voor. Het wordt een keer genoemd in het voorbijgaan, maar het is geen Bijbelse inzetting. Maakt geen deel uit van Levitische inzettingen. Een Chanukka-feest, het is het feest van herinwijding van de tempel. Na de ontwijding van die tempel in de dagen van Antiochus Epiphanes. Wordt niet vermeld in de Bijbelse geschiedenis. Ze vieren het loofhuttenfeest, want het is toch zo gezellig met die tentjes. Vooral als het mooi weer is, denk ik wel eens. Maar het is september, oktober, dus op een mooie warme dag in september moet het toch kunnen. En sommigen hebben ook nogal wat met Grote Verzoendag. Hetgeen wat moeilijk is, omdat de inzettingen van Grote Verzoendag wel degelijk van doen hebben met bloedige offers. En dat doet men dan toch liever weer niet. Maar ja, allemaal gedoe, men gaat Joodse dingen doen. Maar laat ik u dan zo zeggen, van de Rooms-Katholieke, zeg ik ook verkeerd, ik had Rooms moeten zeggen, van de Roomse traditie weet ik weinig, althans van de Roomse theologie, van de gangbare Calvinistische protestantse theologie weet ik dat men zegt, ja, wij zijn niet onder de wet, maar dat is de ceremoniële wet. Die hoeven wij niet te houden, we hoeven al die feesten niet te vieren. Maar de Bijbel zegt, dat onderscheid bestaat niet. Je hebt de wet. En als je één wetsartikel overtreedt, heb je ze allemaal overtreden. En als je je aan één wil houden, moet je je aan allemaal houden. En als je je wil laten besnijden, oké, maar dan ben je een schuldenaar om de gehele wet te doen. Maar dat kun je niet. Zo staat het in de Bijbel. Dus dat hele onderscheid dat gemaakt wordt, dat is flauwekul. Dat kun je wel bedenken. Je kunt wel de wetten gaan zitten indelen, maar je moet daar niet gaan zeggen, en van het ene deel zijn we verlost en van de andere niet. Dat kan niet. Je hebt de wet of je hebt hem niet, maar dat is het dan. En Paulus legt uit dat in die heilige inzettingen van de wet. Dat zijn dus de inzettingen die we kennen als de tabernakeldienst en later de tempeldienst. Dat daarin al wordt uitgebeeld, wordt uitgedrukt. Het is symboliek, al die dingen. Dat daarin al wordt uitgedrukt dat ooit een keer een einde zou komen aan de dienst onder de wet. Namelijk wanneer de dienst onder het nieuwe verbond in werking zou treden. En dat vind ik persoonlijk ook inderdaad dus, gewoon omdat het hier uitgebreid staat, het belangrijkste aspect van de tabernakel. Al zou je van de hele tabernakel, al die onderdelen, geen bal weten, dan nog, zegt Paulus, de tabernakel, dat waren er feitelijk twee. Dat was, en ik gebruik mijn woorden nu weer ontleend aan Exodus, dat was het heilige en het heilige der heiligen. Het waren twee vertrekken. Je kan het ook noemen, Hebreeën 9, de eerste tabernakel en de tweede tabernakel. En het idee was dat de dienst in de tabernakel was de dienst in de eerste tabernakel, in het heilige. En dat was 24 uur per dag, 7 dagen in de week, inclusief de Sabbat. Want ja, dat moest in stand gehouden worden, zal ik maar zeggen. Er werd continu dienst gedaan. Alleen eenmaal per jaar, dan ging de hoge priester en niemand anders. Eenmaal per jaar ging de hoge priester, niet zonder bloed, maar dus met bloed van stieren en bokken, op Grote Verzondag, ging hij dwars door het heilige, dwars door de eerste tabernakel, hij ging erin, maar er dwars doorheen. En hij verdween achter het voorhangsel, want achter dat voorhangsel, gordijn, achter het voorhangsel was het heilige der heiligen, waar nooit iemand mocht komen. Waar ook geen verlichting was, er was niks, ja, er was wel wat. Dat was de Ark des Verbonds. Nou ja, met een kruik manna ernaast. En de ooit bloeiende staf van Aaron ernaast. Maar in principe, dat was de Ark des Verbonds. Maar daar kwam nooit iemand, er werd geen dienst gedaan, niks. Dat was achter het gordijn, achter het voorhangsel. Dat was verborgen. Maar eenmaal, per jaar heet het dan, maar eenmaal zou de hoge priester ingaan, daarachter. En de clou van het verhaal is dat als dat gebeurt, op Grote Verzondag, dan mocht er niemand meer aanwezig zijn in het heilige. Dat wil zeggen, alle dagen van het jaar werd de dienst gedaan in het heilige. En op de hoogste dag van het jaar op Grote Verzondag mocht daar überhaupt niemand wezen. En dan ging de hoge priester er dwars doorheen en ging het heilige der heiligen binnen. En wat het symboliseert, dat beschrijft Hebreeën hoofdstuk 9, het symboliseert dat vers 8... dat de weg des heiligdoms, dat wil zeggen de weg tot in het heilige der heiligen, nog niet openbaar was, dat wil zeggen verborgen was, was nog niet openbaar, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Dat wil zeggen, zolang er dienst gedaan werd in het heilige, was het heilige der heiligen afgesloten. Was er geen toegang tot de Ark des Verbonds. Dat is het. Heb je dat? Eventueel, men lezen Leviticus 16, waar we die instellingen vinden, met name vers 17, is dat, waar uitdrukkelijk vermeld wordt dat er in het heilige geen dienst gedaan mocht worden, mocht niemand aanwezig zijn. En dat betekent, dat symboliseert het einde van de dienst onder het oude verbond. Als namelijk het voorhangsel scheurt en de hoge priester de weg naar het heilige der heiligen en naar de ark des verbonds, de troon der genade heet het hier in Hebreeën ook, als die weg geopend wordt, is daarmee de dienst in het heilige voorbij. En dat is het einde dus, betekent het einde van het oude verbond. Vandaar dat toen de Heer stierf en daarmee officieel en ook in de praktijk een einde maakte aan het oude verbond, door het Dodes Testament maken ze wat het maar was allemaal, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En toen hebben ze gauw naald en draad gehaald, het zaakje weer aan elkaar genaaid. En daar komt de uitdrukking vandaan. Zo hebben ze het volk genaaid. En dat doen ze tot vandaag nog. Ja, onthouden maar. Dat is wat lomp. Maar ja, ik geef het meteen toe. Maar zo is dat. Want ja, men wil toch dat wij leven aan deze kant van het voorhangsel. Dat wil zeggen aan de kant van de wet. In het heilige. Want het is toch zo mooi, die dienst in het heilige. En ik moet u zeggen, dat kan wel zijn, maar God heeft er een eind aan gemaakt. En dat is de hele strekking van de Hebreeënbrief. Het is niet voor niks dat men dan roept dat het zo'n moeilijke brief is. Ja, dat zal wel. Ja. Maar toch, dat is wat uiteengezet wordt. En in dat verband lezen wij dus ook dat het nieuwe verbond wordt ingewijd door bloed. Want de hoge priester ging in met het bloed van stieren en bokken, maar Christus, de hoge priester van dat betere verbond, van de toekomende goederen, is ingegaan door zijn eigen bloed, heet dat. Dat is in vers 12 van Hebreeën 9. Door zijn eigen bloed. En daarna wordt gezegd in vers 18... dat nou eenmaal het verbond wordt ingewijd door bloed. En zo is ook het eerste, het oude verbond, vers 18, niet zonder bloed ingewijd. Het is symboliek. Het oude verbond der wet is gewijd door besprenging met bloed. Vers 19, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren. En dit hebben we net gelezen in Exodus 24. Nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop. En dat staat er niet allemaal bij, maar staat er hier wel. En hij besprengde beide, het boek zelf en al het volk. En hij zei daarbij, dit is het bloed des testaments, van het verbond namelijk. Een testament is verbond, een verbond is testament, is geen ander woord. Dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook, vers 21, de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. Dat staat pas hoofdstukken verder, uiteraard. Want die tabernakel moest nog gebouwd worden in Exodus 24... Maar het maakt wel deel uit van de uiteenzetting hier in Hebreeën 9. Door bloed namelijk. Het overdragen, het besprengen met bloed wil zeggen het overdragen van leven. En het gebeurde onder het oude verbond zo, omdat het de uitbeelding is van hoe het nieuwe verbond ooit tot stand zou komen. Door besprenging des bloeds. En dat is de uitdrukking die inderdaad Petrus gebruikt in 1 Petrus 1 vers 2. Besprenging met bloed. Maar bloed is leven en voor zover wij besprengd zijn met bloed, wil zeggen dat wij dat op ons en aan ons is overgedragen het leven van Christus. Zijn eigen bloed, het bloed, het leven van de hoge priester zelf. Enzovoorts. En dat is de samenhang van deze dingen. Het is symboliek, het is profetisch, uiteraard. En de aardigheid is dat wij hier zo'n hoofdstuk hebben in Exodus 24, waarin eigenlijk nauwelijks wat gebeurt. Want ja, wat moet je er verder mee? Maar het neemt niet weg dat het in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geciteerd wordt ter illustratie van het een en ander. Want wat inderdaad wordt uitgedrukt is hoe ooit een keer het nieuwe verbond tot stand gebracht zou worden. En daarmee zijn we niet alleen nu terug in Exodus 24, maar daarmee zien wij hopelijk meteen ook dat wat ons hier in Exodus 24 geschilderd wordt, het volk, 70 oudsten, Aaron en twee zonen, hoge priesterschap, en dan Mozes, die de berg opgaat, nog verder de berg op in die rangorde, dat een uitbeelding is, een schildering is van de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige bedeling kennen. En daarna zijn we in Exodus 24 vers 9. Mozes nu, dat wil zeggen en Mozes en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. Een eindje dus de berg op. En zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in klaarheid. Wat het maar was, iets van de heerlijkheid des Heren hebben zij aanschouwd. En daar blijft het dan bij. Er blijft ook waar wat later Johannes schrijft. Niemand heeft ooit God gezien.
Hier wel. Ja.
Niemand heeft ooit God gezien. Wat men gezien heeft. Hij zei het in verband met Mozes. Lees het maar na in Johannes 1. En hij zegt, ja, wat men gezien heeft, was degene die wij kennen als de Zoon. De enige geboren zoon die in de school des vaders is, heeft hem ons verklaard, geopenbaard, geëxegetiseerd staat er eigenlijk. Maar goed, uitgelegd. Dat wil zeggen, van God is niet meer te zien dan dat. Als men dus wat van de Godheid ziet, ziet men zijn uitgedrukte beeld. Voor de gelegenheid. En dus, zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een werk van saffierstenen en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Later in de Bijbel vinden we veel uitgebreidere beschrijvingen bij gelegenheid, waar je dan verder ook meestal niks mee kunt. Ik tenminste niet, want ik hoor niet tot degene die dan in staat zijn om daar een tekening van te maken. Lukt me nooit. Dus ik houd het er maar bij. Ze zagen iets van de Heer zelf. Niet zoveel, maar wel iets. Doch hij strekte zijn hand niet tot de afgezonderde van de kinderen Israëls, maar zij aten en dronken nadat zij God gezien hadden. Dat wil zeggen, hen overkwam verder niks. Want het verhaal blijft, niemand kan God zien en leven. Maar ze hebben iets van God gezien voor de gelegenheid. En dat was het dan, daar bleef het ook bij. En toen zei de Heer tot Mozes, nadat dit gebeurd was, kom tot mij op de berg en wees al daar. En ik zal u stenen tafelen geven en de wet en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. Dus toen kreeg Mozes alsnog de opdracht om alleen verder die berg op te gaan. En om daar het onderwijs des Heren te ontvangen, vastgelegd op tabletten, op tafelen. Het schrijven op tafelen kennen wij eigenlijk al vanaf Genesis. Alleen dan hebben we het meestal over tabletten, klei. Tabletten namelijk, en graveren in echt steen. Ja, dat kan, maar dat is niet de gebruikelijke methode. Bovendien, dat is moeilijk werk. En je kan het ook niet zomaar weer uitvegen. Maar goed, niettemin, het is wel wat men bij gelegenheid deed als het belangrijk was. Graveren in steen. En anders moet u maar eens hier en daar een museum bezoeken. Moet toch kunnen. Maar vooruit. Maar de heer zei, ik zal ze opschrijven. De geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. En toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. Namelijk Mozes klom op Mozes. En hij zei tot de oudsten, want hij was nog bij die oudsten, zal ik maar zeggen, bij dat gezelschap wat dan toch iets des heren had aanschouwd. Hij zei tot de oudsten, blijft gij ons hier, blijf gij voor ons, namens ons, blijft gij ons hier, totdat wij, Mozes en Jozua, totdat wij weder tot u komen. En ziet, Aaron en Hur zijn bij u. Wie enige zaken heeft, zal tot dezelfde komen. Dat wil zeggen, Aaron en Hur vervangen ons. Mochten we wat geregeld moeten worden, zijn er urgente zaken, dan in mijn afwezigheid, dan heb je hier Aaron en Hur. En daar staat er, en toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt, enzovoorts. En van Jozua lees ik verder niks, dus daar kan ik ook niks over zeggen. Die zie ik verder niet. Maar hij wordt dus wel genoemd. En verder worden ook genoemd, Aaron en Hur zijn bij u. Aaron wisten wij, Hur wisten we ook niet. En Nadab en Abihu worden ook niet verder meer vermeld. Maar terwijl Mozes de berg verder opgaat, zegt hij, Aaron en Hur zijn bij u. En dan heb je het drietal dat wij ook kenden uit Exodus 17. Ja, het tweede gedeelte van Exodus 17. Vanaf vers 8 is dat. Dat wil zeggen, toen kwam Amalek en streed tegen Israël en Rafidim. En daar heb je Mozes en dan heb je Jozua, maar die blijft beneden, het leger, als legeraanvoerder. Dus je hebt hetzelfde stelletje bij elkaar. En dan heb je Aaron en Hur, die met Mozes klommen op de hoogte des heuvels, vers 10. En het zijn Aaron en Hur die dan de handen van Mozes onderstutten. De een op de ene kant en de ander op de andere zijde. Dat is vers 12 van Exodus 17. En dat bleef dan de hele dag zo. En hier vinden we dezelfde figuren vermeld in Exodus 24. Mozes gaat de berg op. Mozes maakte zich op met Jozua zijn dienaar. Maar ik heb niet de indruk dat Jozua mee de berg op gaat. Blijft Mozes alleen, zover ik weet. Dat staat er dan ook, een Mozes klom op de berg Gods. En hij zei tot de oudsten, blijf gij ons hier en wij worden vertegenwoordigd, of ik word vertegenwoordigd door Aaron en Hur. En dat was het dan. En toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg des Heren. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. Nog hoger dus. En het aanzien der heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur. Op het opperste dienstbergs. In de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen. En 40 nachten, zo wordt het samengevat. En veel meer horen we daar dan niet van. Zodat Aaron en Hur de vertegenwoordigers zijn van Mozes, die nog hoger op die berg is. En zoals gezegd, dat komt aardig overeen met de schildering in Exodus 17... in de strijd tegen Amalek. Daar is ook een goede reden voor, want wat uitgebeeld werd in de strijd tegen Amalek is de positie van Israël in het algemeen, van het volk van God. Specifiek ook in onze dagen, Waarbij, maar dat zal ik u toen ook wel verteld hebben, Mozes natuurlijk in hoge mate een uitbeelding is van Christus in onze tegenwoordige tijd. In de hemel, dat wil zeggen hoog op de berg. Dat is hier in Exodus 24 ook zo. En dan heb je op die berg dan ook nog, ter ondersteuning van de positie van Mozes, heb je Aaron en Hur. En ik zal u toen gezegd hebben, en Aaron is een uitbeelding, logischerwijze, van Christus de hoge priester. Dat wil zeggen, van het hoge priesterlijke ambt van Christus. Enerzijds. En anderzijds, van Hur weten we eigenlijk niet zoveel. Wat ik ervan weet is dat de naam Hur, nou ja, men vertaalt het met iets als holte of zoiets. Dan moet je nog goed zoeken hoor, want gewoonlijk slaat men de naam over, want men weet eigenlijk niet wat het betekent. Maar ik kwam laatst tegen dat men zei, ja, het betekent eigenlijk iets als holte of zo. Nou ja, dat zal dan wel. Ik weet niet beter dan Hur is Goer en Goer is het woord voor geest, maar dan achterstevoren. Ruach. Dat is het woord voor geest. En dat vind ik voldoende. Want geest is al het onzienlijke, dat wat zich verbergt. Dus ja, dat het achterstevoren staat. Ach, die dingen komen meer voor, ook in de Bijbel. Dat is één. En het andere is natuurlijk, ja, de verborgene. Als men het dan ook nog vertaalt met holte, dat begrijp ik dan ook wel. Het is de leegte, je weet het niet. Het is de geest die zich verbergt. En ik zal u waarschijnlijk ook gezegd hebben, in verband met Exodus 17, Mozes, Aaron en Hur, dat wij in het Nieuwe Testament vinden over Christus bovenop de berg in de hemel namelijk, die voor ons bidt. Je vindt trouwens in de evangeliën al Christus op de berg, liefst een hoge berg, waar hij ging om te bidden. Maar van Christus staat dat hij gestorven, Romeinen 8, dat is gestorven. Wat meer is, dat hij is opgewekt, dat hij is aan de rechterhand Gods en dat hij voor ons bidt. En de aardigheid is dat de Hebreeënbrief zegt dat het de hoge priester is, Christus de hoge priester, dat had ik niet van mij gezegd, denk ik, die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Heb u die? Het is Christus, dan wel de hoge priester, maar Christus, Mozes is de uitbeelding van Christus, Aaron enerzijds is de uitbeelding van het hoge priesterlijke ambt van Christus. Die ondersteunt hem bij het bidden, arm omhoog. En aan de andere kant heb je Ruach, dan wel Goer, Hur. Maar daarvan lees je eveneens in Romeinen 8 over, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijkheid behoort, maar de geest zelf bidt voor ons. Hebben jullie dat nog? De aardigheid is dan ook nog dat alle drie de schriftplaatsen, de twee in Romeinen 8 en de andere in Hebreeën, gebruiken alle drie hetzelfde woord voor bidden. Het is te meer opmerkelijk omdat het daarnaast eigenlijk nog maar één schriftplaats is waar dat woord voorkomt. Dat is Romeinen 11 over Elia die tot God bidt in zijn dagen. Die laat ik maar even gemakshalve buiten beschouwing. Maar prosuigomai, dat woord is het. Dat wordt alleen gebruikt voor de geest die voor ons bidt, voor de hoge priester die voor ons bidt en voor Christus die voor ons bidt. Maar die drie naast elkaar vind je uitgebeeld in Exodus 17 dus. Mozes, Aaron en Hur. En hier heb je Mozes op de berg en één etage lager, om zo te zeggen, in deze hiërarchie die we hier vinden, één laag naar beneden, vind je inderdaad Aaron en Hur, die de zaken voor Mozes geacht worden waar te nemen. En dat beeld precies hetzelfde uit. De nieuwtestamentische situatie van Christus in de hemel, waarbij hij verdwenen is in één wolk. Dat is toch Handelingen 1? Een wolk nam hem weg van hun gezicht. Oké, het was een andere berg, maar de betekenis blijft gelijk. Hij voer van de Olijfberg ten hemel. Het laatste wat men van hem zag verdween inderdaad in de wolk. En dat is dan natuurlijk ook weer zo, omdat een wolk ook staat voor geestelijke dingen, zo zonder meer, en voor verberging. En dat is allemaal ook weer zo, omdat van de Heer al gezegd was, al zo vroeg als Daniel 7, letterlijk, dat als de Heer komt, dan komt hij op de wolken des hemels. Staat daar. En dat hij dus van tevoren verdwijnt in de wolken en dan met de mededeling, deze zal al zo wederkomen, ja, dat ligt tamelijk voor de hand. Hebben we dat nog? Er was nog iets wat voor de hand ligt, maar... Want ik was nou even op de Olijfberg bij de Heer die verdween in de wolk. En daar waren nog twee mannen aanwezig. En ik heb niet zo lang geleden ergens uitgebreid uitgelegd dat mijns inziens die twee mannen ook daar op de Olijfberg in die witte klederen, die waren allebei ook ooit een keer op die berg. Want de een is Mozes en de ander is Elia. En die allebei waren ooit op deze berg, Horeb, Sinaï of wat het maar was. En van allebei wordt gezegd dat het iets was met 40 dagen. Nee, er staat niet dat Elia 40 dagen op die berg was. Maar er staat wel dat het een lange weg was en dat het wel 40 dagen duurde. Hij zou 40 dagen geen eten hebben. En van Mozes staat hij 40 dagen op de berg zonder eten. En van de Heer Jezus lezen wij dat hij 40 dagen was bij de verzoeking in de woestijn. En hij was op een berg en hij had ook niet te eten. Ik bedoel, ze worden wel aan elkaar gekoppeld en ze horen ook echt wel bij elkaar. Maar ik moest eigenlijk nog wat anders zeggen, want dit is, ja, een verhaal apart, maar ik hoop wel dat duidelijk is waar we mee van doen hebben. De hele situatie daar op de berg en wat Mozes daar gezien heeft, is een was of had betrekking op onze tegenwoordige tijd. Als Mozes de tabernakel moet maken, dat is Hebreeën 8, toch? Dan staat er dat hij die moest inrichten naar het voorbeeld, het prototype, het, wat hem op de berg getoond was. En dan weet ik wel dat als niemand het je uitlegt en je verder geen context hebt, dan denk je, nou ja, de Heer heeft met de figuurzaag heeft hij een maquette zitten maken of weet ik veel. Ja, oh, ik zeg dat natuurlijk weer ongelukkig, maar... En dat komt omdat ik op de christelijke figuurzaagclub, daar moesten wij die dingen maken, ja. Van die huisjes bij de... Dat is echt waar bij de christen. Ja, zeker wel. Bij Gijs van Dijk aan de Emmerkade. Zeker wel. In Bodegraven. Ik lieg niet hoor. Echt wel. Dan moesten wij figuur zagen. En huisjes in elkaar steken. Dus een maquette bouwen zal ik maar zeggen. Een model van de... Van wat het maar was, dat doet er nou trouwens ook niks toe, maar zoiets. Dus dan zeggen, ja, wij denken dan dat zoals je nu een maquette kunt zien van de tabernakel. Je kan ze tegenwoordig gewoon kopen trouwens, heb ik begrepen. Misschien was het altijd al zo, maar toen hadden we nog geen internet vroeger. Maar een model van de tabernakel, een maquette noemen we zo'n ding. Zo denken wij, nou dan heeft Mozes zo'n model gezien en dan moest hij dan namaken, maar dan in het groot uiteraard, als hij beneden zo aan de berg zou zijn enzovoorts. Moet ik u zeggen dat dat een misverstand is, want wat Mozes gezien heeft was de ware tabernakel. Dat was niet de maquette. Wat hij maken moest was een maquette. Was een afbeelding. Maar wat... Er staat er toch. De Heer is de ware heiligdom ingegaan, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, in Hebreeën 9. En in Hebreeën 8 zie je dat gij het maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. En wat hij dan precies gezien heeft, nou ja, ik kom eruit met door te zeggen wat hij gezien heeft, is wat die tabernakel de uitbeelding van is. Van de relatie tussen het oude en het nieuwe verbond. Van het werk Gods, het plan Gods en meer specifiek dus van nieuwtestamentische waarheid. Want het hart van de tabernakel was niet het heilige, maar het heilige der heiligen met de ark des verbonds. En hij moet dus nieuwtestamentische waarheid gezien hebben. Maar ik roep ook altijd, ja, ik ken nog iemand die daar geweest is. Die er zich niet op beroept. En die zelfs uitdrukkelijk zegt dat hij dat niet doet, maar het daarmee toch doet eigenlijk natuurlijk. Dat is de apostel Paulus. Want hoe dan ook, die man is geweest, is te raden gegaan in Arabië, waar een berg is die Sinaï heet, schrijft hij in Galaten 1 en Galaten 4. En in 2 Korinthe 12 zegt hij dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En of het in of uit het lichaam was, weet hij ook niet. Hij zegt, maar daar heb ik dingen gezien. Fantastisch, alleen ja, jullie staan mij niet toe om dat uit te spreken. Maar dat is iets waar ik me dan in zou beroemen eventueel. Zeg maar, dat doe ik niet, maar jullie willen het toch niet weten. Dat is het tweede Korinthebrief, ja. Dus ik houd het erop dat Paulus, toen hij blijkbaar niks begreep van heel die nieuwtestamentische waarheid, en kennelijk ook niemand hem dat goed kon uitleggen, toen is hij te raden gegaan. Misschien heeft de Heer het hem ook wel gezegd dat hij het zo moest doen, dat weet je maar niet, dat meldt hij niet. Maar toen is hij te raden gegaan, is hij ogenblikkelijk gegaan, zegt hij, naar Arabië. En later schrijft hij 3 hoofdstukken verder in Galaten. Sinaï, dat is een berg in Arabië. Zodat je nou weet waar de Sinaï is. En je weet dus ook waarom hij te raden ging in Arabië. Wat was het dan in Arabië? En het antwoord is een berg, Sinaï. Dat is waar Mozes was. En waar de wet vandaan komt, waarvan Paulus een dienaar was tot op dat moment. Die kennelijk niet begrepen heeft. Dus hij kreeg alsnog bijles. Hij mocht ook gaan kijken naar hoe het daar was eigenlijk. En wat Mozes daar gezien heeft. En Elia overigens. Nou ja. En dit is wat hier dus ook feitelijk over gaat. Wat hier uitgedrukt wordt. Nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid. Waarbij de Heer verborgen is in de hemel. Waarin hij degenen die tot hem komen onderwijst. Nou ja, 3 van de 12. Dan ben ik weer op een andere berg. Maar daar had je diezelfde 2 mannen in witte klederen. En daar staat bij dat het daadwerkelijk Mozes en Elia waren. Hè? Dat weet u toch, hè? En slechts 3 van die 12 kregen een verheerlijkte Christus te zien. En de andere 9 waren beneden aan de berg bezig met boze geesten uit te drijven. Of was het met de gouden kalf maken? Nou ja, dat zoeken we nog eens op. Daar hebben we het later wel weer over, maar het verschil is niet zo groot. Laat ik u dat dan vertellen. Maar zoiets. Maar nog even terug, want ik moet dat even wel voltooien vanavond, dacht ik. In Exodus 24, Mozes, Aaron en Hur. Mozes kennen we. Aaron is de vertegenwoordiger, hier dus ook net zo goed als in Exodus 17, de vertegenwoordiger van de priesterlijke functie van Christus. En Hur is de vertegenwoordiger van Christus, die zich verbergt. De geest, zeggen we dan gemakshalve, Ruach. Wie was Hur? Ik moet u zeggen, dat weten wij niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar wij weten het wel, want het is ons wel degelijk overgeleverd. Ik heb u dat vorige keer niet verteld, maar vooruit. Voor zover wij weten, voor zover ons medegedeeld, is Hur de echtgenoot van Mirjam. Dit is Flavius Josephus, Joodse oudheden, boek zoveel. Ik weet het, ik heb het niet. Misschien dat ik het hier in mijn aantekeningen heb staan, maar.
Staat het niet in de Bijbel?
Het staat niet in de Bijbel, nee.
Toch niet zo?
Hè?
Dan is het ook niet zo.
Nee? 2 keer 2 is 4, staat ook niet in de Bijbel, zuster. Zo ken ik er nog een paar. 1600 slag bij Nieuwpoort. Dat ook niet, volgens sommigen was dat ook niet zo, maar ja, dan, toch maar weer. Mij een bied. Maar ik vind het wel aardig. De naam, ik zei het u al, als men vertaalt met een leegte of een holte, vind ik het ook goed. Maar dat blijft nog steeds de vraag, wie is het? En als ik het zie als een anagram of een letterkeer van het woord ruach, geest, dan blijft de vraag, wie is het? Maar ja, als ik zeg Michael, dan blijft ook altijd de vraag, maar wie is dat eigenlijk? Want dat is wat zijn naam betekent. Wie is het? Nou ja, wie is als God? Maar de naam blijft een vraag. En dat blijft bij haar dus ook altijd zo. Maar ik moet u zeggen, dat het idee van dat het de echtgenoot is van Mirjam verklaart natuurlijk wel een heleboel. Want dan heb je ze alle drie bij elkaar. Mirjam, Aaron en Mozes. Het drietal. Hebben jullie dat nog? En dat Mozes zwagers had, weten we ook. Zij het dan dus via zijn vrouw. Want daar hebben we het ook al uitgebreider over gehad. Hoewel men daar ook de weg in is kwijtgeraakt. In de figuur van Jethro, zal ik maar zeggen. Daar heb ik u in de tijd uitgelegd hoe dat dan zit. Kennelijk, gewoon op grond van de Bijbel trouwens, al moet je dan wel goed bij de les blijven. Want Jethro was een zwager van Mozes. En niet de enige langs die kant van de familie. Maar Hur was dat dan dus ook. Maar dan gewoon de echtgenoot van de oudste zus van Mozes. Er zitten nogal wat jaren tussen trouwens. Tussen Mirjam en Mozes, maar dat wist u allemaal al natuurlijk. Want toen Mozes geboren werd, was het Mirjam die erop uitgestuurd werd om het zaadje in de gaten te houden enzovoort. En ook als je dat met de Bijbel dan technisch onderzoekt en hoe ze genoemd wordt, dan moet ze een huwbare vrouw geweest zijn. Nou zegt het niet zoveel, maar men zegt dan was ze wel 12 jaar. Hetgeen ik dan toch wel een beetje jong vindt, maar toen maar. Maar dan zit er dus toch een aardig leeftijdsverschil tussen Mirjam en Mozes. En vermoedelijk dus nog een groter verschil tussen Hur en Mozes. En was Hur dus inderdaad nog ouder, aanzienlijk ouder dan Mozes, voor zover wij weten. Maar er zit natuurlijk nog een andere verhaal aan vast. Maar ja, daar kan ik u. Ik vind het ook niet nodig om dat nu uit te leggen. Maar mocht u nou vragen, maar wat moet hij er dan bij? Want wat heeft Mirjam ermee te maken? Dan moet ik u zeggen, nou, dat de hele situatie van Mozes gedomineerd wordt door die oudere zus. Vanaf het begin. Dat was Mirjam, die moest het allemaal regelen. Die zorgde ook dat Mozes zijn moeder als min zou optreden enzovoort. Die legde contacten met het huis van de farao, met de dochter van de farao enzovoorts. En in de loop van de geschiedenis krijg je dan ook nog dat bij gelegenheid de vraag wordt gesteld of eigenlijk niet Mirjam meer de baas zou zijn over Israël. Als oudere zus van. Ze kwam in opstand, toch? Weet u nog? Als oudere zus van Mozes. En op lager niveau gold dat ook voor Aaron. Want Aaron heet ook uitdrukkelijk de oudere broer van Mozes. Mozes was de jongste van de drietal. Heb u dat nog? En als je hier bij elkaar hebt, lijkt me dat toch redelijk voor de hand te liggen. Maar er zit nog een heel andere functie achter Mirjam. Want Mirjam is met grote nadruk de uitdrukking, de uitbeelding van wat wij later kennen als de 10 stammen van Israël. Dat geldt voor alle Maria's, want Maria is de een Griekse variant van de naam Mirjam. Dat geldt voor alle Maria's in de Bijbel en het laat zich het eenvoudigste illustreren in het verschijnsel dat de wettige vader en moeder van Jezus waren Jozef en Maria, terwijl Jozef de naam is van de 10 stammen van Israël, waarvan hij aan het hoofd staat. Bovendien is ene Jozef van Alzer de erfgenaam van de naam, van de titel Israël, als eerstgeborene. En dat loopt dan via Efraïm enzovoorts. Maar het wordt uitgebeeld in Jozef van Nazareth. Natuurlijk, die was niet uit Efraïm of uit het 10 stammen, maar hij was uit Juda. Maar hij draagt wel die naam vanwege de symbolische betekenis. En de wettige moeder, de verloofde, de wettige moeder van de Heer Jezus en de verloofde van Jozef was Maria, bijgenaamd Mirjam, of andersom, Mirjam in het Hebreeuws, Maria in het Grieks. Maar dat is die vrouw die de man niet heeft en toch een zoon voortbrengt. En daarmee is ze de uitbeelding van de 10 stammen van Israël, of gewoon Israël, in onze tegenwoordige tijd, waaruit de man, de zoon, geboren wordt, namelijk de gemeente als zodanig. En daarmee is redelijk goed verklaard waarom Mirjam wel degelijk ook in deze geschiedenis een rol speelt. Zij het dan op de achtergrond, niet expliciet vermeld, maar via haar echtgenoot, die ook niet als zodanig expliciet vermeld wordt, is zij dus wel aanwezig. En je hoeft maar de vragen te stellen, serieus, wie is die dan kom je daar wel achter, want dat is van oudsher aan ons overgeleverd. En begrijp je me goed, Flavius Josephus leefde zowat 2000 jaar geleden, iets minder. Maar bijna 2000 jaar geleden, in ieder geval in nieuwtestamentische tijd. En iedereen weet dat zijn bronnen eeuwen ouder waren. Kortom, dat is hele oude informatie die wij krijgen. En daarom betrouwbaar. Nou ja, voor zover het betrouwbaar is, het is niet de Bijbel zelf. Maar het is volkomen logisch dat het zo in elkaar steekt. Want niet Maria treedt dan ten tonele. Die blijft altijd op de achtergrond als vrouw, maar het is dan haar man die ten tonele verschijnt. Maar zijn naam is de verwijzing naar het werk van de geest in onze tegenwoordige tijd. En ik wijs u maar op, het was Maria en de geest zou over haar komen en zij zou zwanger worden. Heb u dat nog? En dat argument, dat is niet een echt argument, het is symboliek. En het wordt ook niet door Flavius Josephus gebruikt, maar ik gebruik het en zeg, zo gek is het niet. Als je Maria zegt, zeg je zeg je Goer, zeg je Ruach. Als je Maria zegt, dan zeg je Heilige Geest. Die horen bij elkaar, leven in gemeenschap met elkaar en er komt wat uit voort. En mijn punt is gewoon dat het hele plaatje dat ons geschilderd wordt als het ware tamelijk statisch hier in Exodus 24 uitdrukking geeft aan de situatie van vandaag onder het Nieuwe Verbond, waarbij het bloed van het Nieuwe Verbond gesprengd is, zoals Hebreeën 9 het uitdrukt, op het boek, het levende woord van God, en op het hele volk. In de praktijk zijn wij dat. En waarbij de middelaar van het Nieuwe Verbond niet Mozes, maar Christus zelf is ingegaan in de wolk en vanuit de wolk alsnog zal terugkomen. En intussen hebben wij van doen met Aaron, degene die het licht draagt, degene die het woord zou moeten bedienen, enzovoort. En met haar, de uitdrukking van de geest, de Heilige Geest. En daarmee met de wording van het volk van God. En als je één fase lager gaat in deze hiërarchie, ben je dus toch bij die 70 oudsten. Maar die 70 oudsten zijn sowieso, waar dan ook in de Bijbel, een uitbeelding van de gemeente als een volk van eerstelingen uit Israël. Het herhaalt zich, maar het is die hiërarchie. Dat is het plaatje wat ons geschilderd wordt. En zulke taferelen, want dat is eigenlijk het goede woord ervoor, zulke taferelen, ja, vinden we in de Bijbel vaker. En meer nog, denk ik, naar mijn beleving, in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, daar zien wij bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. Kijk even rond of hier niet zo'n ding hangt. Nee, hangt hier niet. Ja, wij kennen allemaal wel zo'n afbeelding van die ezel met de barmhartige Samaritaan erbij en het slachtoffer over de rug van die ezel gegooid. En kent u toch wel dat plaatje? Er zijn zoveel tekeningen, schilderijen van gemaakt enzovoort. Maar het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Waarbij de gemeente geïdentificeerd wordt met zijn beest, zijn rijdier, het lichaam van Christus en wat het maar was. En staat onder gezag, leiding en verzorging van die ene Samaritaan. Christus zelf namelijk. En daar zit natuurlijk ook de verwijzing naar die 10 stammen achter, want anders zou het geen Samaritaan zijn. Maar daar zei ik het niet om, maar het is gewoon zo'n plaatje. Maar goed, zal ik u dan andere noemen. Het tafereel van, en Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee en hij ging in een schip en hij stak van wal. Ik had nooit nalaten het zo te zeggen, maar zoals Matthäus 13 begint. Dan zie je heel die scharen op de oever en die horen wel het woord dat de Heer zegt, maar ze begrijpen er geen klap van. En ze zien de Heer in het schip met zijn discipelen. En dat zien ze ook niet. Want ze zien wel, maar bemerken het niet en horen wel, maar verstaan niet. Enzovoort, want de Heer spreekt in gelijkenissen. Maar het plaatje is van de Heer die zich bevindt, die deel uitmaakt van en zich dus bevindt in de gemeente, dat wil zeggen met zijn discipelen en in het schip, dat is de uiterlijke vorm voor zover zoiets bestaat van de gemeente en die drijft dan op het water, op de Galische Zee, op het meer van Galilea enzovoorts. Nee, hij komt weer voorbij, maar dat was ook de bedoeling eigenlijk niet. Maar toch, en het is de uitbeelding van hoe het woord van God een domicilie gevonden heeft onder de heidenen, op de zee namelijk. En dat van daaruit, vanuit de heidenen en meer specifiek vanuit de gemeente, dus logischerwijze, het woord gepredikt wordt aan die scharen op de oever. Aan Israël en vervolgens de volken, eventueel. Het is een tafereel. Nou ja, en nog makkelijker is die van de zogeheten wonderbare spijziging. Waarbij de mensen moesten nederzitten, weet u nog? 5000. In groepen. Ze worden verzorgd, gevoed door 4, 5 broden en 2 visjes. Bij het tafereel van onze tegenwoordige bedeling. Zittend op de berg, dan wel op de berghelling, enzovoorts. En de rust ingegaan, zittend. En dan, maar ja, het nog meer voor de hand liggend tafereel is natuurlijk niet de 5000, maar de 12, of hoeveel het er maar waren, in de bekende opperzaal aan de tafel des Heren. En de Heer deelt het brood uit en de wijn. Het is een uitbeelding van onze bedeling. Et cetera, et cetera. Dat is wat gebeurt. Zie? En dat is de enige zin ervan. Want voor de rest, ja, wat maakt dat uit? Wie erbij was en wie de baas is bij afwezigheid. En dat soort dingen weer. Daar kun je verder niks mee. Schiet me er een te binnen, ja, die... Ik vind het frustrerend. Dan denk ik, nou, oké, dus ga ik een keer kijken. Naar de Hour of Power ga ik dan kijken. Ik was het toch, de Hour of Power. Oké, de Hour of Power. Ja, jammer, er was geen Schuller die sprak. Ze waren allemaal dood of ziek, geloof ik, zoiets. Maar er was wel iemand die sprak en die had het, ik weet niet, dat ging in kwartier hooguit over zoveel Bijbelse onderwerpen bij elkaar dat ik het zo gauw ook niet kon volgen. Maar hij had het dan wel over het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, de dochtertje van Jairus enzovoorts. En het van het dochtertje van Jairus, dat werd dan onderbroken door die bloedvloeiende vrouw en die werd dan genezen enzovoort. En weet je wat wij daar nou uit moesten leren? Want ik had al geen klompen meer. Moesten we uitleren dat we ons moesten laten interrumperen. We moesten ons laten onderbreken. Dat als we ergens mee bezig waren en er kwam iets anders, dan moesten wij dan dat laten gebeuren. Ik denk ook volgende keer krijgen we iemand die komt precies het tegenovergestelde beweren. Dat als we ergens mee bezig zijn, moeten we ons niet laten afbreken, want het werk van de Heer gaat voor of zo. Zorg dat de duivel je niet van je werk afhoudt. Enzovoort. Maar dit keer was het, je moest Wat een armoe. Kijk, als iemand nou echt niet weet wat zo'n geschiedenis, zo'n tafereel betekent, ja, dat kan. Maar hoe je in alle ernst kunt zeggen dat we daaruit moeten leren, dat we ons moeten laten onderbreken. Sorry hoor. Ik noem dat gewoon. Ik persoonlijk beschouw dat als gebrek aan toewijding. Gebrek aan motivatie. Je bent ergens mee bezig, maar wat maakt het uit? Komt er wat tussen. Ga je de andere keer weer verder. En dan laat je onderbreken. En dan komt er weer wat anders. Dan onderbreekt het weer. En dat onderbreekt het weer. En daarna zeg je, hoe krijg ik mijn leven alsnog op orde? En dan zegt die man natuurlijk, ja, dan moet je naar dokter Schuller. Dan kan die weer uitleggen hoe je je leven op orde moet krijgen. Maar zo gaat het echt niet werken. En daarmee wordt de Bijbel in discrediet gebracht. Want ook dat verhaal was natuurlijk toch gewoon een uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Het werk des Heren aan het Joodse volk is onderbroken. Dat gaat in de toekomst pas verder. Want intussen wordt de gemeente gebouwd in onze dagen. Maar meer zeg ik er nou maar niet van. Het gaat er maar om dat je moet herkennen dit soort tableaus. Dit soort omstandigheden. En wat we hier vinden, is de situatie van het volk Gods in onze dagen, waarbij de Heer verdwenen is in de wolk en in de toekomst alsnog zal verschijnen. De tragiek echter is dat de dienst wordt overgelaten, het beheer wordt overgelaten aan Aaron en Hur. Nou, van Hur lees ik het verder niet, maar ik weet wel dat Aaron in diezelfde tijd dat Mozes daarboven is aan het werk wordt gezet om een gouden kalf te gieten, te graveren. Want zo gaat die geschiedenis verder. Want wat nu volgt is de beschrijving van die tabernakel en die dienst die gemaakt moet worden. En als het verhaal, de geschiedenis als zodanig verder gaat, dan is het in hoofdstuk 32. En daar komt het volk tot Aaron. En waar Hur is, weet ik niet, maar ze komen tot Aaron en zeggen, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, enzovoorts. Nou ja, en dat is ook wat in onze dagen dan gebeurt. Dat wil zeggen, dat wat zo goed begonnen is. En daar waar men verantwoordelijk is voor het woord Gods, dat was toebetrouwd. Daar wordt het woord Gods aan de kant geschoven en wordt een eigendunkelijk, een eigenzinnige godsdienst ontwikkeld. Dus dat is ook zo in onze dagen. De gouden kalf. Begrijp je wel? En het wordt abusievelijk verward met de dienst aan de Heer, maar de Heer heeft er niets mee te maken. Het is uitsluitend mensenwerk. Dat zijn tragische dingen. Maar het is een treffende beschrijving van ook de situatie waarin wij vandaag leven. Maar goed, dat is het eerste woord wat ik erover zeg, want het laatste woord komt nog lang niet. Want voorlopig moeten we het hierbij laten, voor deze avond namelijk. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en u leren kennen. En in het bijzonder mogen weten dat onze heiland weliswaar ten hemel is gevaren en verdwenen is in de wolk. Maar dat we ook mogen weten dat deze Jezus al zo zal wederkeren en als de Zoon des Mensen zal komen op de wolken des hemels, daadwerkelijk nu om gediend te worden. Om zijn koninkrijk te openbaren, om zijn heerlijkheid te manifesteren in een tot heden duistere, onwetende wereld. Maar we danken u dat u ons in onze dagen trekt uit uw duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat daar waar wij onze harten openstellen voor u, daar plant u uw woord in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op wat de mens om ons heen allemaal bedenkt. Integendeel, opdat we onze hoop zouden stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En dat we enerzijds leren verstaan hoezeer de tegenwoordige wereld geregeerd wordt door de boze en in diens macht ligt, maar anderzijds leren verstaan hoe groot het werk is dat u in onze dagen doet. Dat werk waaraan wij deel mogen hebben en waarvan wij het voorwerp zijn. Wij danken u daarom dat u ons toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen, aan die raad van oudsten, die zal delen in uw heerlijkheid en die u gemaakt hebt tot koningen en priesters. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.